Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Grote Podcast Las. Maar voordat we doorgaan naar het land van deze week, hebben wij een leuk nieuwtje, toch Leon?
Jazeker. Wij zijn namelijk vanaf deze week onderdeel van het Dag en Nacht netwerk. Jullie kennen Dag en Nacht wellicht van podcasts zoals Alle Geschiedenis Ooit, Betrouwbare Bronnen, Podcast Over Media, Traanjagers en natuurlijk De Rode Lantaarn, maar nog veel meer. Wij zijn hier ontzettend trots op hoe we vanaf ons kleine huiskamertje met onze eigen apparatuur ineens onderdeel zijn geworden van het leukste podcastnetwerk van Nederland.
Ja, nou en als onderdeel van het netwerk kunnen we nog meer nieuwe luisteraars bereiken, meer specials maken en natuurlijk meer grote podcastlast pubquizzen organiseren. Jullie zullen er niet veel van merken. We blijven onafhankelijk produceren, gaan niet achter een betaalmuur. In de toekomst hoor je hooguit af en toe een woordje over een leuke sponsor.
Ja, dan gaan we nu weer verder naar de aflevering. Kuba na furaha.
Mambo VP and welcome to the Broad Podcast. This week, about the beautiful country of Tanzania, from snowy Mount Kilimanjaro to tropical Zanzibar. This episode will take you to true East Africa. Never complete, always original. Nawatakia Heri.
Welkom in Tanzania, 's werelds grootste gala-voorstelling van groot wild. Waar kun je de Circle of Life beter aanschouwen dan het natuurlijke amfitheater dat Tanzania is? Wij zouden het niet weten. Wat we wel weten is dat je in ieder geval oren, neuzen en ogen tekort komt voor alle geluiden, geuren en kleuren die Tanzania rijk is. Denk aan de majesteuze Kilimanjaro, de brul van een leeuw op de Serengeti en aan het water van Zanzibar waarvoor het woord azuurblauw uitgevonden moet zijn. Dit is een land waar Bantu-Afrika samengesmolten is met een Indiase en Arabische zeevaardersgeest. Een plek waar zoveel leven samenkomt, dat moet toch ideaal zijn om een uurtje over te babbelen? Nou, aan het eind van deze podcast beantwoorden de drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Tanzania zouden zijn?
We hebben weer wat reacties. Jaap van der Heijden die stuurde ons een leuk feitje, namelijk dat er namens meer politieke partijen afgevaardigden in het Noord-Koreaanse parlement zitten dan in het huis en de senaat van de VS. Ja. Namelijk van vier verschillende partijen, waar in de Verenigde Staten maar twee.
Ja, dit verwacht ook niemand.
Nou ja, zullen redelijk voor de vorm daar zitten, maar toch. En Jaap stuurde ook nog een ander feitje, namelijk dat Nederlanders woonachtig op het Franse deel van Sint Maarten stemrecht hebben voor de Tweede Kamer. Dat is op zich nog niet zo heel gek. Maar ja. Nederlanders op het Nederlandse deel van Sint Maarten niet.
Ja, dit vond ik zo'n goeie.
Hoe werkt het ook?
Nou ja, dat zijn gewoon buiten mensen die in het buitenland wonen. Die mogen gewoon stemmen. Ja, maar ja. Sint Maarten heeft gewoon eigen verkiezingen. Want die hebben net een iets andere staat binnen het Nederlandse Rijk.
Ja. De jurisprudentie van de Tweede Kamer.
Ja, die is echt mooi.
Ja. Dus als je dit soort dingen nog even bedenkt, inderdaad, stuur ze gewoon lekker via Twitter en Instagram naar ons toe. Want wij waarderen deze dingen enorm.
Ja, en hetzelfde geldt voor mensen die gewoon sporten gaan zitten kijken die wij hebben genoemd. Dus we kregen een reactie van Sam. Nou, Sam, dat weten wij, inmiddels sportliefhebber. En die zei, ik heb net even een samenvatting zitten kijken van de finale van de Kabaddi Pro Tour. Wat een heerlijke sport.
Ja. Top. Als je denkt, waar gaat het over? Luister nog even aflevering Bangladesh terug.
Kabaddi.
Oké, terug naar Tanzania. Hoe ging de research?
Ja, ik heb echt genoten.
Ja?
Ja. Nou ja, safari. Ja, rijke geschiedenis. Nou joh, ik vond het echt heel leuk. Ja, interessante figuur ook trouwens. Gaan we zo meteen nog wel zien.
Ja, best een bijzondere geschiedenis die ik eigenlijk niet zo goed kende. Inderdaad, de Koude Oorlog komt ook hier weer hard terug volgens mij. Wel heerlijk om te zien. En ik ben natuurlijk begin dit jaar in Kenia geweest, buurland. Lijkt op heel veel fronten best wel op Tanzania. Dus het was ook wel een beetje een trip down memory lane. Ook al was het maar een half jaar geleden.
Ja, ik was zo blij, want ik mocht me in de natuur verdiepen.
Oh ja, hij weer.
Heerlijk.
Oké, dan gaan we even door naar het paspoortje. Wat moeten we allemaal weten van tevoren over Tanzania voordat we hiermee gaan beginnen? De ligging, jongens, het is het eerste land in Oost-Afrika. Grenst tegen de klok in aan Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Zambia, Malawi en Mozambique.
Echt zoveel grenzen.
Ja, en ook aan de Indische Oceaan in het oosten. En daar hebben ze ook wel wat eilanden liggen, waarvan Pemba en vooral Zanzibar de meest bekende zijn. En wat misschien wel wat minder bekend is, is dat ze aan drie meren grenzen die in de top 10 van grootste meren van de wereld staan.
Ja.
Lake Victoria, Lake Tanganyika en Lake Malawi. Nou, oppervlakte, Tanzania is qua oppervlakte is het de 33ste land van de wereld. En er zijn een heleboel, nou, er zijn dus 32 landen die groter zijn dan de magische miljoen vierkante kilometer. En Tanzania is dat dus net niet, maar wel het land dat het allerdichtst bij zit. Dus ze zijn net, ik heb even gekeken, ze zijn net één Kroatië te klein. Dus even doorsparen. Aantal inwoners is 56 miljoen en er is maar één land dat volledig onder de evenaar ligt dat meer inwoners heeft dan Tanzania. En dat is Zuid-Afrika. Dat is best wel een raar feitje eigenlijk. Want je zou denken Australië of Argentinië of nou, noem maar op. Maar bijvoorbeeld ook Indonesië heeft heel veel mensen, maar ligt voor een deel ook wel boven de evenaar.
Ja, Brazilië ook.
Ja, Brazilië natuurlijk ook. Ja. De hoofdstad van Tanzania is Dodoma. En andere grote steden kennen mensen vooral natuurlijk Dar es Salaam. En reizigers kennen misschien ook wel Mwanza en Arusha.
Ja, dus het is inderdaad niet, de hoofdstad is niet Dar es Salaam, wat heel veel mensen denken.
Was het wel, toch?
Ja, was het wel, ja. En andere vette namen, hierom ben ik eigenlijk ook een beetje deze rubriek begonnen. Want ik weet nog wel, ik was ooit in Tanzania en toen zat ik altijd op die kaart te kijken. En ik dacht, wat is dat voor een gekke soort van random plaatsnamengenerator die ze hebben in Afrika. Dat ze gewoon een klinker, een medeklinker, nog een klinker en een medeklinker en dat gewoon heel vaak husselen. En dan komen daar dus plekken uit die heten Kigoma, Kasulu of Liwale. Of als je het heel bond wil maken, Mukutano, Mogorogoro en Makukuza.
Ja, dat is vet. Maar dan krijg je al die stammen die daar hun eigen invloed uitoefenen op die plekjes. Ja, ik hou er wel van.
Heerlijk. Nou, religie, ze zijn in 1967 gestopt met het bijhouden van de volkstellingen. Maar er zijn wel andere tellingen die wijzen op ongeveer 60% christen, 36% islam. Kwartaal Engels is een officiële taal, maar ook in het onderwijs en het rechtspraak wordt Engels heel veel gebruikt. En Swahili is de officiële taal die het land bijeenhoudt. En dat is ook wel interessant, want maar 10% van de Tanzanianen heeft het als eerste moedertaal, de Swahili. Dus alle lokale talen, dat zijn degene die mensen echt als moedertaal hebben. Dus de meeste Tanzanianen, die worden dus drietalig opgevoed.
Ja,
vet.
En ik las dat 90%, die andere 90% heeft het dus eigenlijk wel als tweede taal.
Ja,
dus
precies.
Iedereen spreekt het.
Bizar, hè?
Ja.
Dus het is een soort, het is wel een andere taal dan de koloniale taal, maar het is wel eentje die het hele land bijeenhoudt.
Ja.
Interessant.
Ja.
Qua achternamen is het dan wat minder divers, want de drie grootste achternamen zijn Juma, John en Joseph. En de vlag en dit, ja, maak je klaar voor echt een van de mooiste vlaggen van de wereld in mijn ogen. Ik vond deze zo mooi.
Ja, ik ben het met je eens.
Ja, hè?
Ja.
Het is een vlag die een diagonale baan in het midden heeft. Van links boven naar rechts onder is het groen, geel, zwart, geel, blauw. Groen staat voor het vruchtbare land, geel staat voor de rijkdom aan mineralen en zwart staat voor de bevolking. En blauw staat voor de Indische Oceaan. En nu ga ik even een quiz met jullie doen. En dit wordt wel een quizje voor gevorderen. Noem mij eens even een land dat ook doorkruist wordt door een diagonale baan. Dan heb ik het over de vlag. Ja.
En mogen het er ook twee zijn? Ja, ik wou zeggen.
Nee, het mag er maar één zijn. Dus Burundi is niet goed.
Ja, ik zou het niet weten. Ik
kom er ook echt niet op.
Ik denk dat onze luisteraars inmiddels slimmer zijn dan wij. Dus als je het weet, let us know.
Ik vond het een eer dat ik toch een quizje heb kunnen bedenken waar jullie gewoon echt niet het antwoord op weten.
Nee, echt niet.
Nee, dus deze is voor de luisteraar. Dus laat het even weten als je deze weet. Zet het even op Instagram of op Twitter. Dan hebben we het lijstje snel compleet.
Over vlag gesproken, mag ik even inbreken in je paspoortje?
Ja, jawel.
Heb je de vlag gezien die ze hadden van 1919 tot 1961?
Ik heb hem wel waarschijnlijk voorbij zien komen, maar ik kan hem even niet uitspreken.
Die is gewoon fantastisch. Dat is namelijk een rode vlag met linksboven de Union Jack en rechts een witte cirkel met daarin een getekende giraf.
Oh, wat goed.
Ja, kijk.
Zo. Dit is vet.
Ja. Dit is echt cool. Een fantastische vlag. Vooral met die giraf, die kijkt een beetje onnozel.
Ja, het is gewoon een soort van Facebook profielfotootje.
Ja, inderdaad. Echt. Af aan de letteren.
Mooi.
Nou, die wil ik even inbrengen.
Oké, boys, gaan we even hebben over de mensen die er wonen in Tanzania. We hebben heel veel etniciteiten. 125, maar liefst.
Wow.
Ja, dat is geen record in Afrika, maar het is wel weer echt heel typisch natuurlijk voor Afrika. Ja. Zo'n land wat bestaat uit allemaal verschillende mensen die toevallig binnen de landsgrens van één staat terecht zijn gekomen.
Ja, ken ik nog wel een Cameroen waar we het ook op die manier erover hadden.
Exact, ja. Nou, Tanzania is daar niet anders in. Maar de meeste daarvan behoren wel tot de Bantu-volkeren. Dus dat is wel weer de paraplu-term. En die Bantu-volkeren die hebben we ook al in Cameroen gezien. Die zagen we ook al in Zimbabwe.
Ja.
Nou, dat is ook ongeveer de driehoek waar je die Bantu-volkeren vindt. Het gaat nog iets verder dan dat, maar die zijn dus gewoon verspreid over een heel groot deel van Afrika.
Ja, het is eigenlijk een beetje die middelste band van Afrika, zeg maar. Ze zitten niet in Zuid-Afrika en ook niet bij de Sahara, zeg maar nee. Een beetje ertussenin.
Ja, klopt. Maar ze schurken wel heel dicht tegen Zuid-Afrika en Botswana en zo aan. Daar komen ook wel Bantu-volkeren voor.
Ja, dus de Zulu en de Xhosa bijvoorbeeld, dat zijn wel Zulu-volken. Of dat zijn wel Bantu-volken.
Dat zijn wel Bantu-volken. Ja, oké.
Het is, zoals je al zei, Max, het eerste land in Oost-Afrika dat we behandelen. En je ziet eigenlijk gelijk dat je in de bevolking daardoor ook meer Arabieren uit de golfregio treft en meer Indiërs. Bijvoorbeeld over het geloof. Je had het over christenen die meerderheid zijn en moslims die een grote minderheid zijn. Maar bijvoorbeeld op Zanzibar wonen vrijwel alleen maar moslims. Ja, dus dat zegt wel iets over de spreiding van de etniciteit en de religie. Daar ga ik verder niet te veel over loslaten, want ik denk dat Leon daar zo meteen ons van alles over gaat vertellen.
Absoluut. Klaar.
Overigens zien we hier ook weer iets wat we in Haiti ook een beetje terugzagen, namelijk dat de grenzen tussen de religies een beetje vaag zijn. Het is niet helemaal uit te sluiten dat iemand die katholiek is bijvoorbeeld ook een animistische religie aanhangt. Ik zag laatst ook wel een kaartje waarop Tanzania als meerderheid de animistische religie werd toegewezen. Ja, dat vind ik wat optimistisch, maar het geeft wel aan dat het niet zo zwart-wit is als wij soms denken om aan te wijzen.
Het is een beetje met talen. Gewoon, je kunt meerdere talen tegelijkertijd spreken.
Ja, exact. Precies. Ja, en dat, ik wist dat eigenlijk tot voor kort helemaal niet. Maar nou, dat zien we in Haiti, dat zien we hier nu weer.
Ja.
Nou, die talen, die worden dus ook een heleboel talen gesproken. Max, je had het er al over Swahili als lingua franca, die dus eigenlijk iedereen wel beheerst, maar een klein deel maar als moedertaal. Wat grappig is dat alle vier de Afrikaanse talengroepen hier vertegenwoordigd zijn.
Oh.
En waar hebben we het dan over?
Welke dan vier? Hebben we het over, nou, doe maar eens een gok.
Ja, die Bantu-talen dan?
Ja, die Bantu-talen. Nou, die komen dus voor in die driehoek waar Arabisch. We het over hadden. Nee, Arabisch wordt wel gesproken in Afrika, maar is van oorsprong geen Afrikaanse taal.
Oorspronkelijk.
Ja, is niet iets van Khoisan of zo? Is dat in
de Khoisan-talen. Dat zijn de kliktalen die je ook wel in Zuidwest-Afrika en veel in Namibië vindt. En in Zimbabwe kwamen die ook nog hard tegen.
Khoisan is ook een kliktaal.
Ja. Zo, maar nu zou ik je ook niet meer verder kunnen helpen.
Nou, je hebt de Cushitische talen, die vind je in de hoorn van Afrika. Dus Somalië, Ethiopië, et cetera. En de Nilotische talen.
Die spreken de Maasai ook, geloof ik.
Ja, die vind je de bovenstroom van de Nijl. Dus Zuid-Soedan, Kenia en Tanzania.
Oh, ja.
Ja. Verder nog een beetje een bizar feitje. Je kunt in Tanzania beter geen albino zijn.
Nee.
Want albino's worden vaak vervolgd in Tanzania. En wel om de reden dat veel mensen geloven dat de ledematen van albino's heilzame krachten hebben.
Ja, dit is waar we het over hadden met Laos, zeg maar.
Ja, maar dan met dieren.
Maar dan met dieren, maar dus met mensen.
Nog meer met mensen, ja. Dus,
speelt ook wel in Malawi en in Zambia en zo, dat soort landen heb je dat ook wel.
Ja. Ja, dus als je ledematen afhakt en botten bijvoorbeeld bijdraagt, bewaart, dan Nou, dan zou dat een heilzame werking hebben.
Ja, gezellig begin van dit land.
Ja, ja zeker. En wat ook wel wordt gedacht, is dat seks hebben met een albinist je van HIV kan genezen. Wat wow, dus is niet waar is.
Echt en crimineel.
Dus leidt tot verkrachtingen, maar ook heel veel HIV-besmettingen.
Ja, precies.
Onder albino's. Ja. Dus dat is best wel een duistere kant. Nou, we moeten wel even realiseren dat dit natuurlijk voor een hele kleine minderheid in afgelegen streken in Tanzania geldt. Ja. Maar toch, best wel een luguber feitje.
Ja. Nou, van dat gezellige verhaal gaan we even een tijdje terug in de tijd. Dankjewel, Hugo. Ja, Tanzania is, zullen jullie niet verbazen, heel oud. Zelfs zo oud. In 1959 ontdekte ene Mary Leakey de bijna perfecte schedel van de zogenaamde Eastern Man. En die bewoonde het gebied tussen de 2,3 en 1,2 miljoen jaar geleden. Dus dat is ja, best wel heel, heel oud. Maar goed, doen we even een klein stapje naar voren rond het jaar 1500. ja, ik zou jullie niet vermoeien met zulke lange geschiedenis. Maar goed, maar toen waren, Hugo, jij zei het al, Max zei het trouwens ook al. Toen waren de handelscontacten tussen Arabië en de Oost-Afrikaanse kusten werden steeds talrijker. En nou, dat is natuurlijk, het ligt ook best wel bij elkaar. Dus die waren, werden steeds meer handelsnederzettingen langs de kust gesticht. En ook dus op dat hele plek die nu Tanzania is. En dus vooral inderdaad ook Zanzibar, dus die eilanden voor de kust. En die waren dus voornamelijk door de Arabieren gecontroleerd. Ik heb overal gelezen dat die betrekkingen tussen de Arabieren en die Afrikaanse buren best wel vriendelijk waren. Tuurlijk, het was, kijk, vriendelijk is allemaal relatief. Er was natuurlijk ook wel slavernij en ongetwijfeld werd hier en daar ook nog wel een moord gepleegd. Maar over het algemeen schijnt het best vriendelijk geweest te zijn. Tot ongeveer de Portugezen weer toen kwamen. Wat hebben die Portugezen weer gedaan? Nou, die chillden natuurlijk aan de kust. Die hebben verder niet het binnenland zijn ze ingegaan. En daardoor werden ze ook best wel snel weer verdreven door de Arabieren van Oman.
Oh joh.
Ja, en die Omaanse Arabieren die hebben daar best wel een tijdje gezeten. Daarom zul je nu ook veel Omaanse invloeden zien in Zanzibar en ook bij de kust, zeg maar. Dus dat is echt een hele typische kant van het Arabisch schiereiland. Dus dat is ook wel interessant. Ja. Nou, dan skippen we even voort naar 1848. Toen was de Duitse missionaris Johannes Repman de eerste Europeaan die de Kilimanjaro zag, hè, de legendarische berg. En in 1858 wordt ook het Tanganyika-meer in kaart gebracht. En dan komen we bij een, nou, ik mag toch wel zeggen, soort van vriend van de show. Namelijk Dr. Livingston.
I presume. Hmm.
Ja, hij ging naar Zanzibar, want hij ging op zoek naar de bron van de Nijl. En ik weet niet zo goed waarom hij dan niet gewoon de Nijl afreist, maar hey, zelf weten. Hij is in Zanzibar, trok hij vanaf daar het binnenland in om te kijken waar komt die Nijl nou eigenlijk vandaan.
Bizar, die is ook echt overal geweest. Hè? Want er is bijvoorbeeld een stad in Zambia, die heet Livingston.
Ja.
Dat weet je hoe ver weg dat is.
Ja. Ja.
Maar wat een debiele tactiek is dat inderdaad.
Ja, toch?
Gewoon het landen te gaan en zoeken of ergens. Stel je vindt de Congo, dan ga je die helemaal af. Om er vervolgens bij Kinshasa dus achter te komen. Oh kut, dit was niet te snel.
Maar hij heeft dus wel, precies. Maar dat heeft, hij heeft dus een meer ontdekt, wat dus inderdaad uitmondt in de Congo. Dus hij vermoedde dat dan wel, omdat hij, ik weet niet, hij is daar veel beter in dan ik dat ben. Maar hij heeft dus ook gewoon, vijf jaar lang een beetje rondgereisd. En op een gegeven moment was er een journalist, Henry Morton Stanley. En die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem opzoeken, want dat lijkt me vet. Want niemand weet wie die vent is, dus we gaan hem eens even opzoeken. En toen werd hij ook gevonden, 10 november 1871... in Ujiji, aan de oevers van het Tanganyika-meer. En toen heeft hij hem begroet met de legendarische woorden.
I presume.
Dr. Livingston, I presume.
Ja.
Maar daar is ook weer het een en ander over te doen, omdat ze dus niet zeker weten of hij dat wel gezegd heeft. En hij heeft het achteraf een beetje opgeschreven. En het werd ook meteen echt keihard belachelijk gemaakt, omdat het natuurlijk heel Brits en heel formeel is in een situatie van een man die 5 jaar soort vermist is. En dan gewoon zeggen, Dr. Livingston, I presume. Maar goed, maar het is een dat is daar allemaal, heeft daar allemaal plaatsgevonden. Wat ik wel grappig vond over Livingston, hij was een abolitionist. Weet je wat het is?
Ja, iemand die tegen slavenhandel is.
Precies, iemand die pleit voor de afschaffing van de slavernij. Want hij heeft heel veel geschreven, ook terug naar de VK, over de gevolgen van de slavenhandel, zeg maar. Over hoeveel impact dat heeft in het binnenland en hoeveel grotere verschuivingen in allerlei binnenlanden dat tot gevolgen heeft. En mede door hem en zijn ooggetuigenverslagen was de lobby voor de Britse antislavernijverdrag met Zanzibar in 1873 ook echt een succes. Dus hij heeft daar best wel aan bijgedragen. Nou, dat vond ik wel leuk. Maar goed, dan skippen we even voorwaarts, want we gaan nu naar een andere overheerser. Weten jullie welke?
Nou, jij noemde net al de Duitse missionaris.
Ja, dat is zeker.
De Duitse kolonisten die trokken het gebied binnen in de jaren 80, dus 1880. En in 1891 toen hebben ze de regio uitgeroepen tot een protectoraat en als onderdeel van Duits Oost-Afrika. Nou, dat komt dus grotendeels door iemand die heet Karl Peters. Duitser, die was geïnteresseerd geraakt in het kolonialisme toen hij in Londen was. Dus hij wilde die kant op en hij wilde kolonieën stichten voor Duitsland om wereldmacht te worden. Maar Otto von Bismarck, die was toen de chef in Duitsland, die wilde er niks van weten. Dus die bleef de hele tijd zeggen tegen die van Bismarck van... Karl Peters bleef tegen Otto von Bismarck zeggen... Yo, luister, wij hebben dit nodig. Want we moeten de wereld overheersen. En Duitsland moet een groot rijk worden. En Otto von Bismarck bleef nee zeggen.
Dat zagen we in Cameroen ook. Hè?
Ja, dat heeft hij inderdaad in Cameroen echt al mooi uitgelegd. Dat van Bismarck hoefde het niet. Zo.
Nee, daar had niet zoveel zin in. Maar ja, toen zei die Karl Peters... Oké, is goed, dan ga ik het wel aan Leopold II geven. Als known as de slachter van Congo.
Oh.
Want hij wil zijn rijk in Congo wil hij uitbreiden. En toen heeft hij toch wel gezegd, fuck it, doe het maar bij het imperialistisch gebied van Duitsland dan. En toen kreeg hij steun en toen is dat ook helemaal uitgebreid. En toen werd het bekend als Duitse Oost-Afrika. Dat is een gebied wat nu bekend staat als Rwanda, Burundi, het continentale deel van Tanzania en een klein deel van Mozambique. Ja. Dus grofweg 3 keer Duitsland.
Hmm. En het had niet veel geschild of ze hadden dat gewoon naar België gegeven?
Ja, ze hadden precies. Moet je nagaan wat het dan de gevolgen waren geweest. Maar goed. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het dus best wel een flink gevecht tussen de Duits Oost-Afrika en...
Engeland?
Ja, maar waar?
Ja, op Zanzibar.
Nee, in Kenia.
Oh.
Dus Kenia en wat we nu kennen als Kenia en als Tanzania waren toen met elkaar in gevecht. Nou, de Duitsers waren daar heel erg succesvol en de Britten hebben flink nederlaag geleden daar ook. Hmm. Er is een of andere Duitse generaal, dat is echt een bizar verhaal. Die heeft dus tot het einde van de hele Eerste Wereldoorlog alle gevechten, ook al was hij altijd outnumbered en outgunned, zoals ze dat noemen, heeft hij gewoon helemaal overleefd en dat hele land in stand gehouden, ongeveer. Ongeveer 10.000 man zijn overleden van de Britten, 2.000 van de Duitsers. Maar de grootste slachtoffers zijn natuurlijk de Afrikanen zelf. Er zijn ongeveer 100.000 Oost-Afrikaners overleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook echt zoiets wat je helemaal niet leest nergens.
Nee,
maar
nooit.
Het heet niet voor niets een wereldoorlog.
Ja.
Maar goed.
Maar dus eigenlijk heeft Duitsland in de Eerste Wereldoorlog Tanzania best wel goed kunnen aanhouden.
Ja.
In tegenstelling tot Cameroen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, precies. En op een gegeven moment kregen ze dus ook... Het was volgens mij al die capitulatie was al een tijdje bekend. En die Duitsers bleven nog de hele tijd vechten. En toen kreeg hij op een gegeven moment via een soort briefje van... Yo, gast,
we zijn geslaagd.
We hebben al verloren. Ja.
Het is wel afgelopen.
Maar dat moet dan ook frustrerend zijn om dan je kolonie te moeten opgeven.
Volgens mij was hij toen ook al wel echt tot een paar duizend man. Dat wel echt, hoe zeg je dat, het einde van het verhaal was.
Okay.
Nou, daarna werd het een Brits mandaat, hè. Het verdrag van Versailles, al die dingen werden verdeeld. Dus Groot-Brittannië behield ook die controle over de regio. Tot na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. En toen werd het een soort trustgebied van de Verenigde Naties, zoals dat heet. Tanganyika werd in 1961 onafhankelijk en werd een jaar later republiek. En in 2064 werd het samen met Zanzibar, de Verenigde Republiek, Tanganyika en Zanzibar. Oftewel Tanzania.
Ja, dat is ook een mooi besefmomentje.
Ja,
ja, inderdaad, ja.
Ja, en die landen die werden dus in 1964 werden ze samengevoegd inderdaad. Nou, had je dus Tanzania, een nieuw land. En degene die dat ging leiden was Julius Nyerere.
En deze naam.
Onthoud deze naam, ja. Want over hem gaan we het nog wel even hebben. Sterker nog, ik ga het alleen maar over Nyerere hebben. Nou ja, hij wilde eigenlijk Tanzania opbouwen als een nieuwe eigen staat. En hij wist van, joh, we komen uit die koloniale tijd... En we moeten hier gewoon een eenheidsstaat van maken.
Ja.
Want we hebben heel veel verschillende volkjes, hebben we net gezien.
Ja.
En die wilden die samenvoegen tot één groot Tanzania. En hoe ging die dat doen? Hij had 3 draken, volgens hem, die verslagen moesten worden. Dat waren onwetendheid, armoede en ziekte. En zijn wapen was socialisme. Dus het Afrikaanse socialisme was iets wat bij hem hoog in het vaandel stond. Zij werd eigenlijk wel een soort alleenheerser. Hij ging dat wel zelf doen.
Ja.
En zijn hele plan kreeg eigenlijk vorm in de Arusha Declaration. Dat was in 1967. En daarmee kwam hij eigenlijk met een plan dat heette Ujamaa. En Ujamaa betekent familieband of gemeenschapszin, zo moet je het eigenlijk zien. En dat was een heel gedetailleerd plan waar hij jaren aan had gewerkt. En dat ging hij dus in de praktijk brengen. En hij wilde daarmee niet alleen Tanzania inspireren, maar heel Afrika. Dus zo werd er ook echt naar gekeken. Dus hij wilde echt een meest complete, meest ambitieuze versie van het communisme / socialisme in Afrika willen gaan doorvoeren. Dus hij was daarmee ook echt wel een pan-Afrikanist... die veel verder keek dan alleen zijn landgrenzen. Daar gaan we even een stukje over luisteren.
I say, well, I say, sometimes I get irritated. But then I say, why? Why do I get irritated? Because... Of course I'm a Tanzanian, but what did this Tanzania? What did this Tanzania? Why should this European see me as a Tanzanian? What did this Tanzania? This is something we tried to create in my lifetime. I built Tanzania. So what is this Tanzania? The Europeans are right. The North Americans are right to look at me as an African.
Die man kan echt vertellen. Oi, oi, oi.
Ja, heerlijke stem.
Ja, ik
moet wel mijn oren spitsen om het goed te kunnen verstaan.
Ja, dit is een speech die hij heeft gehouden voor het Zuid-Afrikaanse congres. Voor de regering in 1997, toen Mandela dus net aan de macht was. Mm-hmm. En daar sprak hij dus ook net nadat hij zelf was afgetreden. Maar hij sprak daar eigenlijk ook gewoon Zuid-Afrika toe. Gewoon, joh, die Afrikaanse landen zijn ook maar constructen. En wij moeten ons Afrikaan voelen. Ik voel me ook echt Afrikaan. Oh, ja. En dat vond ik echt best wel tof.
Ja. Dus een beetje in dezelfde tijd is dat er in Europa ook heel hard werd gesproken over... voel je Europees, voel je Europeaan.
Ja, zeker. En het was ook echt in een tijd in de Koude Oorlog, weet je... Waar heel veel grote ideologieën tegen elkaar streden. En hij zat dus eigenlijk een beetje aan de socialistische kant. Dus hij nationaliseerde alle banken en alle grote industrieën. En de macht zou in de handen komen van de arbeiders. En de buitenlandse investeringen die zouden juist veel meer worden weggedrukt. Dus ze zouden het wel zelf gaan doen. Dat was de echte onafhankelijkheid die ze moesten gaan krijgen. En hij wilde die dorpjes van 12 miljoen plattelandsbewoners die ze hadden... wilde die eigenlijk herstructureren tot wat hij dan Ujamaa-dorpen ging noemen. En hij kwam daarmee in zijn inspiratie eigenlijk van Mao. Hij had in 1971 China bezocht. En dat leek hem wel wat. Dus hij gaf al die dorpen allemaal water en voedselvoorzieningen. Elk dorpje moest een ziekenhuis krijgen, een schooltje. En de landbouw werd gecollectiviseerd. Alles was van niemand meer, maar van de staat.
Want dat was zo'n groot succes in China.
Ja, precies. Ja. Nou ja, hij had echt wel zijn eigen visie daarop. Dus hij dacht, ik ga het ook gewoon zelf doen. Maar ook al was hij dus wel een soort communistisch theoreticus... Hè, want hij was heel erg op ideologie gestoeld. Hij wilde dat wel echt in een soort van Afrikaans socialisme gaan doen. En daar werd hij dus ook best wel populair mee in het Westen. Want mensen dachten toch wel van... nou, als je socialisme wil, doe het dan maar zo. Want hij koos ook niet echt heel hard kant voor het Oostblok. Hij was eigenlijk wel... hij kon met allebei wel dealen. Dus hij vond eigenlijk dat hij de beste alternatief had... voor het Sovjet-model. Nou, vond ik best wel tof om daar veel over te lezen.
Ook iets niet wat je in de geschiedenisboeken leest. Nee. Het beste alternatief van het Sovjet-model komt uit Tanzania.
Ja, en dan kon hij dus en banden onderhandelen met Mao bijvoorbeeld... maar ook met Amerika. En kreeg hij dus ook best wel veel hulpgeld.
Maar ben je met hem eens? Is het beste alternatief voor het Sovjet-model?
Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar nou ja, goed, het is ook niet heel goed gegaan. Dat is wel iets waar ik het nu inderdaad wel even beter over kan hebben. Want ja, die Ujamaa, die werd helemaal geen succes. Analfabetisme en kindersterfte heeft hij redelijk teruggedrongen. Maar dat was het eigenlijk ook wel. Ja. Er werd heel erg gebouwd aan de nationaliteit. Maar de economie werd gewoon super slecht gemanaged.
Ja.
Dus de oogsten vielen tegen, de bodem werd uitgeput. Het was veel te eenzijdig waar ze op gingen focussen. En economisch gezien werd het dus een ramp.
Ja.
En typerend is ook wel van zijn ambitie is de bouw van de nieuwe hoofdstad. Hè, Dodoma. Ja. In 1973 hebben ze daar hun hoofdstad naar verplaatst. Dodoma ligt midden in het land. En ik vond een artikel van een Nederlandse website trouwens. De International New Town Institute. Dat dus alleen maar schrijft in het Engels over nieuwe steden. En die zeiden over Dodoma. Conceptualized as an African city inspired by Maoist ideals. Designed by Canadians and Americans. Built by Europeans and Asians. Paid for by many. And soon to be rebuilt by South Koreans. This hidden place has been flooded with global interest and disappointing plans.
Wauw.
Niet vrij.
Dat is niet de goede recensie die je wil lezen in de krant.
Nee. Maar het gekke is wel, en nu komen we wel echt op iets moois van Nyerere. Hij heeft zelf ook wel toegegeven dat zijn plan economisch mislukt was. Dus een hele openhartige verklaring heeft hij wel echt gezegd dat hij een grote fout heeft gemaakt.
Dat is iets wat je in het communisme in ieder geval niet zo vaak ziet.
Nee, en ook in Afrika na de koloniale tijd niet zoveel.
Hey,
dus hij zei, ik heb de lokale overheden afgeschaft en het te centraal gedaan. En dat te centraal heb ik eigenlijk ook gedaan met de landbouwsystemen. Te weinig rekening gehouden met de lokale manier van doen, zeg maar. Ja. En ik ben gewoon te ambitieus geweest. Hij heeft gewoon veel te veel hooi op zijn vork genomen.
Ja.
Dus hij heeft heel veel buitenlandse theorieën toegepast op een land dat daar eigenlijk helemaal nog niet klaar voor was.
Ja.
Dus in 1980 is hij actief op zoek gegaan naar een vervanger. En in 1985...
Voor zichzelf?
Ja.
Oh, vet.
Hij heeft die in 1985 gevonden in Ali Hassan Mwinyi. Die heeft hem opgevolgd. En dit is dus een van de weinige Afrikaanse postkoloniale presidenten die vrijwillig en eervol, zeer gerespecteerd zijn teruggetreden.
Oké. Okay. Ja. Vet.
Ja, dat is inderdaad wel. Meestal eindigt zoiets in extreme volharding in je eigen ideologie, het uit de wegruimen van tegenstanders, steeds autoritairder worden, tot je op een gegeven moment door het leger wordt afgezet.
Ja, of, ja, precies. Of verkiezingen met, als je wordt vermoord, gewelddadige gevolgen.
Als je daar een goed voorbeeld van wil horen, dan luister even de aflevering over Zimbabwe bijvoorbeeld.
Ja, ja. Precies.
Nou, hij is nog heel. Hij wordt echt nog geëerd in Tanzania. En ook wel niet per se om zijn economische beleid natuurlijk, maar wel om het feit dat hij dus echt wel 120 etnische groepen. Hij is er toch maar weer mooi in geslaagd om daar echt een nationale eenheid van te maken. Dat is hem gewoon echt wel gelukt.
Ja. Hmm. Dat heeft hij toch ook gedaan door die taal, door Kiswahili, zeg maar, een soort in te voeren als nationale taal.
Ja, precies. Hij is Swahili heel erg gebruikt als één taal van, nou, dan gaan jullie dat allemaal leren en dan kun je in ieder geval met elkaar spreken. En wat wel exemplarisch is, de mensen die dus na hem geregeerd hebben, dat waren Ali Hassan Mwinyi, is een moslim. Benjamin Mkapa, is een christen. Jakaya Kikwete, is een moslim. John Magufuli, is een christen. En nu weer Samia Hassan Suluhu, is een moslim en een vrouw. Dus afwisselend moslim-christen. Ja, ik weet niet of dat echt beleid is geweest, maar het is best wel exemplarisch.
Het is een beetje alsof je, zeg maar, in een land van een linksgestel naar rechtsgestel naar linksgestel naar rechtsgestel gaat.
En die presidenten die hebben dus allemaal best wel lang volgehouden. Dus het is ook geen chaos dat we zagen bijvoorbeeld in Haiti, waar heel veel mensen elkaar heel snel zijn opgevolgd.
Ja. Ja.
Het enige puntje is wel dat die Magufuli, die is vorig jaar overleden. En nu is dus die Suluhu is aan de macht, zijn vicepremier. Hij zelf is 1999 overleden, 77 jaar geworden. En iedereen noemt hem ook wel Mwalimu, oftewel teacher. En bijvoorbeeld ook het vliegveld van Dar es Salaam draagt zijn naam. Dus hij wordt echt wel gezien.
Hij heeft echt een beetje zijn status als Madiba in
Exact, ja. En ook in Afrika wordt hij ook wel gezien als de grootste Afrikaanse staatsmannen. Daar staat hij zeker in dat lijstje.
Ja.
Nou, Max, jij noemde al even die Magufuli. Ja. Daar wil ik even op doortimmeren, want hij heeft de economie, hij heeft behoorlijk wat impact gehad, laat het zo even zeggen. Overigens was hij een groot COVID-ontkenner. En ze weten ook nu niet volgens mij helemaal zeker of hij nou wel of niet is gestorven aan COVID. Het is allemaal heel geheimzinnig gebeurd, maar hij vond het allemaal niks. Maar hij heeft eigenlijk heel veel schade toegericht aan wat toen nog een beetje prille democratie in Tanzania was. Want eindigde ongeveer, laten we zeggen, een beetje 1994. Toen stapte ze een beetje af van dat socialistische model. Gingen ze iets meer kijken naar de wereld. Oké, hoe kunnen we onze economie en politiek wat meer openstellen? Nou, dus tussen 1994 en 2010 was er echt prima gestage groei. Inkomen per persoon verdubbelde ook echt. Maar voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in 2015 was er eigenlijk een soort impasse tussen de verschillende facties binnen de heersende partij. Van oké, wie moet nou de nieuwe president worden? En toen hebben ze dus een buitenstaander gekozen die niemands favoriet was. En dat is dus die Magufuli. Ze dachten, oké, hij staat een beetje bekend als de bulldozer, dus hij kan wel dingen. Bleek dat hij toch niet helemaal de goede dingen heeft gedaan. Want hij heeft de klok behoorlijk teruggedraaid. Hij heeft allemaal regelingen ingevoerd die niet goed waren. Hij heeft allemaal gekke sancties gedaan. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed, nou, ik lach gewoon, maar het is verschrikkelijk, is dat hij de leidinggevende van bedrijven arresteerde die en die zette hij in de cel zonder borgtocht, totdat de bedrijven een bepaald soort geld betaalden aan de overheid. En dan kregen ze die leidinggevende weer vrij. Dus eigenlijk ontvoerden ze die CEO's gewoon.
Vet goed voor je investeringsklimaat.
Precies, echt supergoeie zaken. En wat dus ook heel raar was, er was dus de hele tijd best een goede groei, maar die zette de hele tijd door onder zijn regime. Maar bijvoorbeeld The Economist, die pakte het voorbeeld op een gegeven moment. Die zeiden van ja, die cijfers die kloppen niet helemaal. Dus iets gaat hier mis. Want als je economische groei hebt, dan gaat dat cijfer, dat zie je terug in het gewone leven. Hè? In consumenten en dingen die je koopt.
Ja.
Een van die dingen waarbij dat is, waarbij ze dat testen, is met bier. He, dus de bierconsumptie gaat omhoog in landen als Tanzania als het goed gaat met de mensen. Maar alle brouwers, van alle brouwers daalde de omzet flink. Dus daarom dachten ze, wacht even, dit was een eerste soort teken aan de wand dat het niet klopte. En toen werd in 2017 een prominent parlementslid werd gearresteerd voor omdat hij vragen stelde over die overheidscijfers. Nou, dan weet je al, dit gaat niet de goede kant op. Nee. En in 2018 heeft de regering het tot een misdaad gemaakt om de officiële statistieken te betwisten. Dat is helemaal echt een totale ramp natuurlijk voor je buitenlandse investeringen. Want als dat gebeurt, dan is het niet best.
Ja. Het CPB heeft daar wel een hele andere taak dan.
Ja, precies, ja. maar hij heeft ook hele gekke dingen gedaan ineens. Bijvoorbeeld, hij heeft het staatsschoolgeld afgeschaft van een op ander moment. Maar ja, wat gebeurt er als niemand meer hoeft te betalen voor school? Dan gingen in één keer alle kinderen die hiervoor niet naar school gingen, gingen in één keer, waar ze nu zijn, naar school. En dus de Economist had een schoolhoofd geïnterviewd die zei, ja, ik geef nu 130 klassen les onder een boom. Omdat ze kregen geen leraar, ze kregen geen geld, ze kregen geen gebouwen, ze hadden niks. Oh, ja. Hij had gewoon alleen gezegd, niemand hoeft meer geld te betalen voor lessen. Jullie lossen het maar op.
Zeg maar, je maakt geen plan, maar je bedenkt gewoon één iets en dat heeft dan doorwerking in heel veel andere dingen, maar daar heb je nog niet helemaal over nagedacht.
Nee, precies. En dat, over dat verhuizen naar Dodoma, er zaten nog best wat ministeries in Dar es Salaam. Hij heeft gewoon gezegd, ga er maar gewoon heen. En zij zeiden, ja, maar er is geen gebouw. En zeiden, dan ga je maar gewoon je werk doen onder een mangoboom. Ja, dat is helemaal knettergek. Maar goed, die vent is dus vorig jaar overleden, zoals je al zei. Maar goed, even terug naar de economie van het land zelf. Even kort, 2/5 van de bevolking houdt zich bezig met landbouwproductie. Dat zullen we wel vaker zien in dit land. Hè? Dus wat zij doen, ze verbouwen maïs en rijst. Maar ook bijvoorbeeld zoete aardappelen, cassave, bananen, gerst, aardappelen en tarwe. Nou, en dan wil ik nog één specifiek verhaaltje even uitlichten. Of eigenlijk één specifiek steen. En dan kijk ik even naar jou, Hugo. Misschien ken je deze wel. Want Tanzania is natuurlijk een rijk land aan mineralen. Mijnbouw is meer dan 50% van de totale export. Ze hebben daar, even vasthouden, diamanten, nikkel, koper, uranium, kaolin, titanium, kobalt en platina. Maar dus ook moeilijk veel edelstenen. Namelijk robijn, rodoliet, saffier, smaragd, amethyst, chrysopaas, chrysoprasen. En tourmaline, chrysoberyl, spinelen, saffier, granaten en zirconen. Ik ken denk ik 1/3 van deze dingen. Maar wat ze daar dus ook hebben...
Is Tanzaniaan of zo, toch?
Tanzaniet.
Ja. Dat is best wel mooi ook.
Ja, dat is echt wel inderdaad vrij bizar. Nou, een Maasai-stamlid die struikelde in 1967 over een soort groepje violet tot blauwachtige kristallen. Hij is daarmee teruggerend naar de ene persoon, die rende weer naar de volgende. En niet veel later werd het door Tiffany & Co., bekende edelsteen...
Veilinghuis.
Verklaarde het als de mooiste steen die in de afgelopen 2000 jaar is ontdekt. Dan kan je mee thuiskomen. Maar dat komt omdat het een trigoïsche steen is. Weet jij wat dat betekent?
Nee,
ik dus ook niet. Maar dat betekent dus dat het een vermogen heeft om verschillende kleuren van verschillende spectrums te reflecteren. Maar wat er dus zo bijzonder is aan die steen, is dat er dus maar een heel klein gebied is waar je dat kan winnen. Het is een gebied van 2 bij 4 kilometer aan de voet van de Kilimanjaro. Dat is de enige plek ter wereld waar je het hebt.
Vandaar dat hij ook zo laat ons ontdekt waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel. En zij zeggen dus ook met dit tempo waarin ze het uit de grond halen, is het waarschijnlijk binnen nu in 25 jaar nergens meer te krijgen. Dus vandaar dat het ook prima investering is. Dus mocht je nou thuis zitten met wat centjes op de bank en je denkt, misschien zoek ik nog een goede investering, Tanzaniet.
Dit is in ieder geval iets wat sowieso zeldzaam gaat worden.
Ja, zeker.
Ze noemen het daarom ook de edelsteen van een generatie.
Oeh, mooi wel.
Ja, en het feit dat er zoveel onder de grond zit, dat heeft er ook wel weer mee te maken dat dit een vulkanisch gebied is. Waarom dat precies zo is, dat gaan we denk ik in een ander Oost-Afrikaans land wel een keertje bespreken. Want ik heb over de natuur in Tanzania zoveel te vertellen. Ja. Dat we het nu niet even over de oorzaak van vulkanisme in heel Oost-Afrika gaan hebben.
Maar goed, biodiversiteit ook, toch?
Bijvoorbeeld. Maar het bekendste gevolg van die vulkanische activiteit is wel de Kilimanjaro.
Ja.
Je noemt hem al, waar je dat Tanzania dus vindt. Dat is een slapende vulkaan en de hoogste berg van Afrika. Dus een enorme uitschieter, namelijk de hoogste vrijstaande berg ter wereld.
Ja, wauw.
Ik heb hem een keer gezien vanuit het vliegtuig. Dat was wel echt dan zie je hem ook echt. Hij is niet te missen, zeg maar.
Nee, precies.
Nou, hij is wel te missen als je in een heel klein busje zit om 6:00 AM, echt super moe bent en dan gaat slapen en dan 3 uur later achterkomt dat je de Kilimanjaro hebt gemist.
Nou, hij is ook zo hoog dat je er gletsjers bovenop hebt. Dus ondanks het feit dat je vrijwel op de evenaar ligt, heb je hier dus gletsjers. Maar die smelten wel in rap tempo door klimaatverandering. Een iets minder bekend gevolg van dat vulkanisme is de Ngorongoro-krater.
Ja. Dat is echt mooi.
Ja, ik ga het niet nog een keer uitspreken. Maar goed, die krater dus met heel veel N's en G's achter elkaar. Die krater, dat is de grootste caldera ter wereld. Caldera is eigenlijk een vulkaan die zo hevig is uitgebarsten dat die gewoon helemaal is ontploft en is verdwenen. Wat er dan gebeurt is dat de magma zich onder de aardkorst verzamelt en eigenlijk geen uitweg vindt. Dus die druk die bouwt zich heel erg op in die magmakamer en op een gegeven moment wordt die zo hoog dat die hele berg als het ware uit elkaar knalt. En dan is die vulkaan gewoon weg.
Ja.
En wat er overblijft is een krater. En dit is dus de grootste intacte caldera ter wereld.
Vet. Ja, dit is echt iets van 20 kilometer breed en lang of zo, toch?
Ja. Het is inderdaad echt behoorlijk groot. Nou, die krater die ligt nu op 2200 meter boven NAP. Daar zat vermoedelijk nog een vulkaan op van ruim 5 kilometer voordat die... Wow. Dus ongeveer net zo hoog als de Kilimanjaro. Ja. Dus er is gewoon 3000 meter steen gewoon helemaal de lucht in gegaan.
Een Kilimanjaro ontploft. Ja. Ja, als je wil voorstellen hoe groot die ramp was, ga gewoon even voor de Kili staan en beeld je in hoe het zou zijn als die berg zou ontploffen.
Ja, exact. Ja. Nou, die kraterranden zijn 600 meter hoger dan die 2200 meter van de kraterbodem. Dus het is echt een flinke kuil.
Ja, vet.
En wat ook wel grappig is, dat vanwege die kraterwand, dat zijn best wel steile hellingen, die zijn moeilijk te bedwingen door verschillende diersoorten, dat er eigenlijk een soort eigen ecosysteem is ontstaan in die krater. Ja. Bijvoorbeeld leeuwen, die hebben moeite om te migreren die krater in en uit. Dus wat gebeurt er? De leeuwpopulatie in de krater, daar is sprake van sterke inteelt. Omdat er gewoon weinig vers leeuwbloed eigenlijk aankomt. Ja. Nou, andere trekkende dieren kunnen de krater wel bezoeken, zoals gnoes. En er komen ook echt, bijna alle grote Afrikaanse zoogdieren komen wel voor in de krater. Behalve giraffes. Die kunnen door hun lange nek en lange poten de kraterwand eigenlijk niet bedwingen. Dus die kunnen er niet komen.
Maar als je nou gewoon twee giraffes dropt, een mannetje en een vrouwtje...
Ja, maar dan is het ook wel in teelt dan.
Ja, die komen, die precies, dan krijg je dat probleem, ja. Hele gekke giraf. Aan die, ik ga het nog één keer zeggen. Ngorongoro-krater.
Ngorongoro.
Grenst het bekendste wildpark van Afrika misschien wel, de Serengeti.
Ja.
Serengeti ligt voor een heel groot deel in Tanzania en wat kleiner deel in Kenia. Is een enorme vlakte van savannes. De savanne zit eigenlijk... tussen een steppe en een regenwoud in qua vochtgehalte. Dus het is droger dan het regenwoud, maar vochtiger dan een steppe. Dus je hebt veel grasland, maar ook struikjes, boompjes. Nou, het maakt het een ideaal gebied voor een heleboel grote zoogdieren. Dus denk aan heel veel gnoes. Denk zebra's, neushoorns, olifanten, leeuwen, jachtluipaarden, nijlpaarden. Nou... En die Serengeti is natuurlijk ook een enorm interessant gebied om te bezoeken. Max, je gaat het daar met toerisme vast even over hebben. Een van de mooie fenomenen die je daar vindt is wat ze noemen de Great Migration. De grote circulaire migratie van planteneters op zoek naar vers gras. Nou, dat is een hachelijke onderneming, want je moet bijvoorbeeld ook rivieren oversteken. Vaak met jonge kalveren. En er liggen leeuwen op de loer. In de rivier liggen krokodillen op de loer. Dus dat zijn hele gevaarlijke plekken. En mooie plekken om te liggen als je op safari bent natuurlijk.
Die beelden zijn wel echt legendarisch.
Ja,
echt zo'n één beeld vol met duizenden.
Ja.
Dus durf ik wel te zeggen, verschillende soorten. Wat zijn het? Gnoes, wildebeest, alles bij elkaar.
Ja, wildebeest. Ja. Ja.
BBC Earth heeft een serie gemaakt over de Serengeti. Ja, moet je zien.
Dit is echt alles wat je je voorstelt van real life Lion King, zeg maar.
Ja. Dan even over die meren. Max, je zei het in het paspoortje al. Je vindt een aantal hele grote meren in Tanzania. We beginnen even met Victoria Meer. Dat is het grootste meer van Afrika aan oppervlak. En het ene grootste meer ter wereld na...
Caspische Zee.
Nee, ja, het Caspische Zee tellen we dan even niet mee. Oh, nee, het bovenmeer, Lake Superior. De Witte Nijl, die ontspringt daar. Dus als Livingstone gewoon daar was begonnen, dan had hij dat gevonden. Het was een heel biodivers meer. Er leefden 2500 soorten vissen. Maar ze hebben daar in de 20e eeuw de Nijlbaars, ofwel de Victoriabaars, uitgezet. En dat hebben ze gedaan om ze vervolgens te kunnen vangen voor de commerciële visvangst. Maar die soort bleek heel invasief. Dus die at al die andere soorten op. En tegenwoordig is het daarom heel slecht gesteld met het ecosysteem in het Victoriameer. Veel soorten zijn uitgestorven. Dus.
Er zijn ook veel voorbeelden van.
Ja, één extra beestje.
Ja. Nou, waar het beter gesteld is met de biodiversiteit is in het volgende meer, namelijk Tanganyika meer. Dat is dan weer het diepste meer van Afrika. En het één na oudste, één na diepste en het één na grootste meer ter wereld gemeten naar volume. Dus niet oppervlak, maar hoeveelheid water die erin zit.
Dat moet wel Baikal zijn.
Maar die is qua
inderdaad. Ja, Baikal is in al die facetten de eerste. Dat is het oudste meer, het diepste en het grootste volume. Maar op plek twee komt dan dus Tanganyika meer.
Wat best wel bijzonder is, want dat Tanganyika meer is best wel smal.
Ja, klopt. Maar het is dus ontzettend diep.
Ja.
In tegenstelling tot Victoria meer, dat is een tamelijk oppervlakkig meer. Dat ligt op een hoogvlakte. Het Tanganyika meer ligt in een rift, noemen ze dat. Een vulkanische kloof eigenlijk.
Het is het landversie van de Marianen Trog.
Ja, eigenlijk wel. Ja, precies. Ja. Ja. Alleen is daar sprake van subductie en hier is sprake van ander.
Denk je dat je goed zit? Later.
Ja, ander fenomeen. Maar toch.
Ja, ik ga het gewoon even hoe het eruit ziet. Hè. Ja.
Hey, wat vette beesten zijn die in Lake Tanganyika voorkomen, dat zijn cygliden. Dat zijn van die schijfvormige vissen, weet je wel. Die dus hoger zijn dan wat ze breed zijn.
Ja, ja, ja. Ja.
Zo'n soort rondjes zijn.
Dat is handig als je een heel smal, heel diep meer hebt.
Dat is inderdaad heel handig dan. Heel veel van die soorten zijn endemisch voor dat meer. En ze worden behoorlijk bevist. Niet om op te eten, maar om levend te verschepen naar het westen. Want ze zijn heel populair als aquariumvissen.
Oh ja. Hey mannen, die meren die zijn natuurlijk een mooie reden om naar Tanzania te gaan. Nou, Serengeti ook, Kilimanjaro ook. Dus ik ga hem ook weer even op die manier afpellen. Tanzania staat niet in de top 10 van Afrikaanse landen qua aantal toeristen. Wel bijvoorbeeld Zimbabwe, Mozambique en Botswana.
Dat
zijn heel veel mensen die vanuit Zuid-Afrika komen natuurlijk.
Oh.
Verder vooral Noord-Afrikaanse landen. Nou, zou ik verder geen niet veel quizje van maken. Maar ze staan voor Afrikaanse landen wel op nummer 4 qua totale inkomsten uit toerisme.
Veel buitenland. Als in
dus mensen Europeanen. Die er komen geven er veel geld uit.
Precies. Dat is het. Ja, mensen geven gigantisch veel geld uit. En dat gaat dus om die safaris. Even een hoofdstukje, Lisa. Wanneer kun je hier nou het beste heen gaan? Juni tot september, wordt gezegd. Want dan is het droge seizoen. Dan is ook de Great Migration, dus die kun je dan zien. En het is eigenlijk heel makkelijk dan om wild te zien. In het droge seizoen is dat wat makkelijker. Want dan zijn de planten ietsje lager, wat meer verdord, zeg maar. Maar eigenlijk is het hele jaar eigenlijk wel prima om daarheen te gaan. Je moet dan een beetje uitkijken van maart en april, want dan is het regenseizoen. Okay. En die zijn best wel heftig daar. En qua toerisme heb je eigenlijk grofweg twee paden. Dus je hebt Zanzibar, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar het is echt een heel ander gevoel daar dan op het vasteland. Het is echt een klein eiland waar wel echt heel veel mensen wonen. Nou, volledig islamitisch dus. En je merkt er veel meer Arabische, Persische invloeden. Dus Stone Town bijvoorbeeld, de hoofdstad van Zanzibar. Dat is ook een hele andere feel dan in de rest van Afrika. Het doet veel Arabischer aan. En voor de rest is Zanzibar natuurlijk heel bekend voor strandvakanties met resorts. En die ontwikkeling gaat nu gigantisch hard. De laatste jaren echt heel hard gegroeid qua aantal toeristen die ze krijgen. Tussen 2015 en 2019 is het aantal toeristen verdubbeld op Zanzibar. Waar men wel een beetje kritisch is op dat de lokale bevolking daar niet zo heel veel aan heeft. Want heel veel hoge posities die worden vervuld door buitenlanders. En het eiland wordt dus ook steeds duurder, ook om op te wonen. Nou, het tweede spoor, wat ik zei, is de noordelijke route. En dan ga je dus inderdaad langs de Serengeti, langs die Ngorongoro-krater, Lake Tarangire, Lake Manyara en dus de Kilimanjaro. Die liggen allemaal niet zo heel ver van elkaar. En ja, safari betekent eigenlijk reis in het Swahili. En dat komt vervolgens weer van safar, Arabisch voor reis. En die Ngorongoro-krater, die lijkt mij dus echt heel cool. Dat schijnt dus ook wel echt een van de makkelijkste manieren te zijn om in redelijk korte tijd, met redelijk grote zekerheid, die Big Five te zien.
En die kunnen toch nergens anders zijn.
Nee, precies. Dit is een heel klein stuk waar heel veel dieren leven. Dus je hebt daar hele grote success rates, zeg maar. De hele grote kans dat je alles ziet. De Maasai, die wonen daar ook. In de Serengeti en ook in de Ngorongoro-krater. Maar die mogen daar wel blijven. Die worden daar dus niet zoals de Bakka in Cameroen bijvoorbeeld. worden ze het land uitgejaagd. Want de Maasai leven eigenlijk zelf heel vreedzaam samen met die dieren. Nou, over die Kilimanjaro, best wel lastig om daar helemaal op de top te komen. Want ja, het ding is gewoon super hoog. Het is 5 tot 9 dagen klimmen. Inclusief lokale gids en dragers en zo ga je altijd. En daar wordt ook wel goed aan verdiend. Maar hoe kun je daar dan nog meer geld aan verdienen? De laatste jaren is er een plan om een kabelbaan te bouwen.
Nee, joh.
Ja, gasten. Ik dacht ook, wacht even op de reactie van jullie hoofden. Ja, dit is dus echt wat er gaat gebeuren. Dus in december 2020 is er een plan aangenomen om die kabelbaan echt te gaan aanleggen. En ze zijn, als het goed is, nu ook wel begonnen met de voorbereidingen ervoor.
Was het niet gewoon onder die Magufuli? Was het niet een van zijn bizarre hersenspinsels?
Nou,
laten we dat hopen.
Dat zou op zich wel kunnen, want toen leefde die nog. Maar je begint ongeveer dan bij 2000 meter, bij Machame Trailhead. En je gaat dan wel naar 3700 meter, dus je gaat ook niet helemaal naar de top. Hmm. Maar ja, je overbrugt wel gewoon een groot stuk. Kost je 20 minuten om, 1700 meter af te leggen. Dan moet je wel nog 2000 meter klimmen natuurlijk, dus het is niet voor iedereen. Maar ja, het maakt het wel weer een stukje makkelijker om op de top te komen.
Ja, ja. En het ziet er niet uit.
Wat je er ook van vindt, inderdaad.
Ja, ja. Al. We hebben in Europa natuurlijk de hele Alpen ook volgelegd met gondels. En,
ja, zo is het ook weer. Ja. Dus, waarom mogen zij dan niet?
Het is ook wel weer een beetje gek om hier afkeurend over te doen.
Ja, ergens wel.
Oké, jongens, kunst. En ik ga het vooral hebben over muziek met jullie. Weten jullie welke wereldberoemde zanger van oorsprong uit Tanzania komt?
Dat weet ik zeker.
Freddie Mercury.
Slim.
Natuurlijk, van Queen. Geboren op Zanzibar. Hij had Indische roots. En hij is ook deels opgegroeid in India. En uiteindelijk op 18-jarige leeftijd naar Londen gegaan. Naar een van de beste zangers aller tijden. Stond vooral bekend als een man met een enorm bereik. Een van de weinigen kon die 4 octaven zuiver zingen. Wat voor een mannenstem best wel bizar is.
Ja.
Maar goed, verder met Tanzaniaanse muziek heeft hij niet heel veel van doen. Al is het natuurlijk toch wel iets om trots op te zijn als je Tanzaniaan bent. Zeker als je uit Zanzibar komt. Maar ik wil, als het gaat om Tanzaniaanse muziek, even beginnen bij het volkslied. Die tune die wordt ook gebruikt voor het volkslied van Zuid-Afrika en Zambia.
Ja, ik heb dit gelezen. Oh. Ja, dat is een soort van Pan-Afrikaans volkslied is of zo. Zoiets.
Ja, inderdaad. Het is een Pan-Afrikaans volkslied. Het heet God Bless Africa. Er zijn wat verschillende teksten aan toegevoegd. De melodie is hetzelfde. Luister ze maar eens naast elkaar. Ik vind het een erg mooi volkslied trouwens ook.
Ja.
Nou, wat zijn nou in Tanzania traditionele muziekgenres? Twee belangrijkste, bekendste zijn tarab en muziki wa dansi. Kortweg dansi. Ja. En tarab, dat is geïntroduceerd in Zanzibar. En daar hoor je ook best wel veel invloeden uit de Arabische wereld en de Indische wereld. Nou, en we gaan even een stukje luisteren. Nou, je hoort dus aan de instrumenten en de klanken dus duidelijk wel een beetje die Arabische en Indische invloed terug. Dansi komt meer van het vasteland, dus meer van de kant van Congo. En het wordt ook wel Swahili jazz genoemd.
Vet.
En je kan ook wel horen waarom dat is.
Wow, dit is echt super vet.
Ja, dit zwingt.
Het zwingt
echt, hè? Ja, echt goed. Ik ben zeker geen danser, maar hier is het toch moeilijk bij om stil te blijven zitten. Tegenwoordig heb je een populaire stijl in Tanzania die heet Bongo Flava. Dat is eigenlijk de moderne popmuziek in Tanzania. Het is een mix van die stijlen, tarab en dansi, gemengd met Amerikaans R&B... en heel veel autotune in de zang.
Dus dat is
een beetje wat er tegenwoordig daar veel op de radio te horen
is. Ja, dat is een beetje Max wat jij tijdens het eten aan hebt gezet.
Ja, en dit is ook echt van die muziek die je in de bus overal hoort. Weet je?
Ja, daar komt ie.
Ja, dus
Het zweet wel. Ik zie wel meteen die clubs vormen in Kenia. Ja,
zweterige clubs inderdaad.
Ja. 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 Goed gedanst.
Wat wel grappig is, ik zat even op YouTube onder dat liedje naar reacties te kijken. En ik werd er wel blij van, want je ziet echt heel veel reacties van... Oh, listening to this song from Namibia, from Nigeria, from Zimbabwe. Proud to be African en zo. Dus echt die Pan-Afrikaanse... Ja, de Pan-Afrikaans nationalisme of zo.
Die vind je ook in de Bongo-flavor.
Ja, dus deze muziek die doet heel goed op heel veel verschillende delen van het Afrikaanse continent. Dus dat vond ik wel echt
vet.
Cool.
Heel leuk.
Dit genre is tegenwoordig zo populair dat eigenlijk de hele hedendaagse Tanzaniaanse muziek gewoon wordt aangeduid als Bongo Flava. De filmindustrie wordt trouwens aangeduid als Bongo Movie. niet heel veel internationaal aanzien. Wij kennen de landschappen van Tanzania vooral uit westerse films. De Serengeti was de grootste inspiratiebron van The Lion King.
Ja.
De liedjes zijn dan wel gezongen in het Zulu, wat een Zuid-Afrikaanse taal is. Maar de landschappen in Tanzania en ook in Kenia waren toch wel de voornaamste inspiratiebron.
Ja.
Simba betekent ook leeuw in Swahili. Mufasa betekent koning. Pumba, naiveling. En Hakuna Matata natuurlijk.
Don't worry.
Ja, maak je geen zorgen.
Ja. Hoewel ze dat zelf lokaal niet gebruiken.
Nee, dat is wel echt een Mzungu ding.
Ja.
Een toeristen ding.
Het is volgens mij Hamna Shida, zeggen ze volgens mij. Als ze echt gewoon geen zorgen.
Oh, dat kan wel. En Rafiki, dus die A, dat is dus vriend.
Oh, echt?
Ja.
Oh, cool.
Dat gebruiken ze wel echt veel.
Ja, klopt. Rafiki. Ja.
Oh, vet. Als je mensen daar gewoon met Rafiki kan aanspreken.
Ja. Ja.
Hey, Rafiki.
Ja, Rafiki. Jambo Rafiki.
Cool. Jambo Rafiki. Nou, wanneer spreken ze elkaar nou natuurlijk voornamelijk aan? Dat is tijdens het eten. Wat een natuurlijk bruggetje is dit. Ze hebben daar ze eten veel vlees, maar ook heel veel chips. Dus zeg maar gewoon chippies, zoals wij ze kennen. Maar ook wel hele smalle soort patatjes hebben ze het ook heel veel. Ze hebben heel veel zoete aardappels en heel veel cassave. Dus een van hun favoriete comfortfood daar is chipsy mayai. Dat is eigenlijk gewoon chips en eggs. Dus het is gewoon niks anders dan een patatje omelet. Dus het is echt heerlijk. Super eenvoudig, maar met wel allemaal verse ingrediënten en lekkere kruiden en zo. Dus het wordt ook overal op straat ook verkocht. In dit soort landen is het eigenlijk echt wel de truc om gewoon echt zo goed mogelijk op de straat te blijven eten. Want daar is het gewoon en het verst en het lekkerst en het wordt snel gemaakt. Dus het is echt fantastisch. Ze hebben ook een yama choma, sowieso veel choma's natuurlijk. En choma's natuurlijk met vlees, is veel... soms wordt het ook gewoon nog, als je toerist bent en je zit in een iets rijker gebied, dan wordt er gewoon een geit voor je neus gegooid en die wordt daarna geslacht om te laten zien hoe vers het vlees is, zeg maar. Of trekken ze gewoon het karkas voor je neus. Ik heb dat een keer gezien in Kenia. die zag ik niet aankomen. Dat was wel even een momentje.
Dat
was
wel een vegetariër geworden.
Nee, dat niet. Het is wel overigens ook echt de plek om wild te eten. Dus niet wild zoals herten, zoals dieren kennen, maar echt game, zoals dat heet.
De Pumba's.
De Pumba's, inderdaad. Krokodillen, vratzwijnen, antilopen, struisvogels. En dus ook zebra's. En over zebra's heb ik iets bijzonders gevonden. Dat is namelijk ongeveer de magerste bron van dierlijke eiwitten die er bestaat in de wereld.
Wow.
Wij kennen dat normaal natuurlijk als kip. Hè. Kip is super mager. Maar dit is dus nog magerder dan kip. Het heeft maar een tiende van het vet van rundvlees. En 35 gram eiwit per portie. Dus ja, nou, dat gaat best wel lekker.
Oh, dat had ik helemaal niet verwacht in die hoek eigenlijk.
Nee,
ik had eigenlijk nog een andere soort van vogel te verwacht.
Maar goed, het is dus de zebra. Maar ja, dat is natuurlijk één ding wat iedereen overal altijd eet. Dat hebben we al een keer eerder in Zimbabwe volgens mij behandeld.
Ugali.
Ik weet niet of we het ook al gezegd hebben in Ugali. Dat is dus die maispap, dat eigenlijk iedereen altijd heel makkelijk kan maken. Maar het is dus ook in 2017 als gerecht toegevoegd aan de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Ja, dat is op zich best logisch, want het wordt echt... Je moet voor de grap eens even de Ugali Wikipedia pagina openen. En dan is het gewoon een tussenhoofdstukje met de verschillende benamingen van Ugali. En dat zijn er gewoon meer dan 100.
Ja, als je het Ugali map zou maken, dan zou je echt half Afrika pakken waarschijnlijk.
Ja, precies. Tanzania bestaat natuurlijk uit twee delen. Want in Zanzibar, of op Zanzibar moet ik eigenlijk zeggen, eten ze heel andere dingen. Want dat is natuurlijk weer een heel grote mengelmoes van verschillende culturen en kruiden. Hè? Oost-Afrikaans, maar ook heel veel Arabisch en India's en Portugees en Perzen hebben daar veel verschillende culturele kruisbestuivingen gedaan. Dus je hebt daar van alles en nog wat. Maar een van de dingen die ik dus eigenlijk overal terugkwam was de Zanzibar pizza. En dat heeft eigenlijk niks met een pizza te maken, maar het wordt wel zo genoemd. Het is eigenlijk een soort hartige crepe. Het ziet er best wel lekker uit. Het wordt zeg maar eerst een soort balletje deeg, wordt dan uitgedund en daarboven wordt dan ingrediënten gestapeld. Dus beginnen ze vaak met vlees, dus kip of rund. En daarna ui, paprika of ei en dan kaas. En dan komt er bovenop een dikke mayonaise of crème fraîche en chilisaus.
Oh.
En verder hebben ze gewoon nog van alles en nog wat uit de Indiase keuken gevormd. Dus ze hebben curry's met Arabische invloeden. Ze hebben Arabische vleesdingen met Indiase kruiden. Nou, van alles en nog wat dat ze daar eten. Ook veel vis natuurlijk, octopus, curry's, dat soort dingen. En veel met kokos. Dus volgens mij als je echt heel culinair en heel extreem wil eten, dan moet je lekker naar Zanzibar.
Lekker. Nou, wat we eigenlijk al vaker hebben gezien bij landen waar je dus lekker kan eten, moet je ook veel sporten om het eraf te krijgen. Ja, bij gebrek aan een beter bruggetje. Hey, Tanzania heeft 2 keer zilver gewonnen in Moskou in 1980. Dus nou, zal ik jullie verder ook niet veel mee vermoeien. Allebei hardlopen. 1 keer hardlopen, 1 keer hardlopen. En ze staan daarmee ook heel laag op de aantal medailles per hoofd van de bevolking schaal. Want ja, veel mensen, weinig medailles.
Ja.
Maar in Dar es Salaam is wel iets interessants aan de hand. Daar staat het National Stadium. Nou, 2007 gebouwd door een bedrijf dat heet Beijing Construction Engineering Group. $56 miljoen gekost.
$56 miljoen? Ja, hoeveel daarvan komt uit de eigen zak van Tanzania?
Ja, nou ja, niet zoveel dus. Want dit is dus een voorbeeld van de term stadium diplomacy.
Oké.
Ooit van gehoord?
Nee, maar ik kan er wel een beeld bij maken.
Dit is, ja, precies. Dit is een soort van nieuwe zijderoute, een soort van gift. Soms een lening. Ja, een beetje shady daartussenin. Maar je moet daarna wel gewoon heel braaf meestemmen met China, met politieke gevoelige kwesties.
Ja.
Dus heel erg geleerd aan het One China Policy. Dus je ziet ook dat heel veel landen die niet Taiwan erkennen als een onafhankelijk land, liggen er heel veel van in Afrika. Want er zijn heel veel Afrikaanse landen die de afgelopen 20 jaar een stadion hebben gekregen van China.
Ja, of een haven of een vliegveld.
Ja, maar dit is ook wel echt stadion. Een stadion.
Ja, dat is echt een ding dus.
Echt bijna alle nationale stadions van Afrika, die zijn allemaal gesponsord door China. Hier generaliseer ik een beetje, maar het zijn er echt heel veel.
Ja.
Nou, in dat stadion spelen wel 2 clubs tegen elkaar in wat we noemen een stad derby. Dus 2 voetbalclubs uit dezelfde stad, uit in dit geval dezelfde wijk.
Wauw, oké, dat zie je niet vaak.
Nee, de Young Africans tegen Simba SC. Nou, hoef ik niet meer uit te leggen. Maar Simba is wel de armste club van Oost-Afrika. Het schijnt dat ze een jaarbudget hebben van $2000.
Wat?
En ze komen allebei uit Kariakou, dat is een wijk in Dar. En wat daar wel een beetje gek mee aan de hand is, mensen willen daar zo graag dat hun clubs winnen, dat er ook wel wat dingen voor gebeuren buiten de fysieke wereld om. Dus mensen beschuldigen daar elkaar, dus fans, groepen fans, van hekserij. Dus er worden ook wel dingen bijvoorbeeld op de parkeerplaats van het stadion gelegd de dag van tevoren. En voordat die wedstrijd plaatsvindt. En dat zou dan allemaal krachten oproepen. En over zo'n wedstrijd hebben we het hier.
Dat is een beetje de Afrikaanse variant van voor het hotel van de bezoekende club gaan staan met allemaal vuurwerk en toeters en bellen.
Ja, precies. Maar het schijnt ook wel dat er om die wedstrijd ook een beetje een gokcultuur omheen hangt, met een best wel onorthodoxe inzet. Want in 2017 is er een man zijn vrouw kwijtgeraakt omdat hij haar had ingezet.
Nee joh.
Ja, het schijnt een Simba, die voetbalclub, die schijnt ook wel een official te hebben die bevestigd heeft dat dit vaker gebeurt. Dus niet heel fraai.
Wauw, oké. Okay. Dan heb je echt als vrouw echt een hele legitieme reden om te haten dat je man naar voetbal gaat.
Ja, precies. Ja. En verder, die Maasai, die sporten dus ook best wel veel. Ze hechten heel veel waarde aan tradities, waaronder een dans. En de bekendste daarvan is de Adumu. Die ook weer een onderdeel is van een ritueel, een heel lang ritueel, dat heet de Eunoto. Daarin springen mensen. Dus hoog springen is echt iets wat heel erg geassocieerd wordt met de Maasai.
Ja.
En dat ritueel, dat Eunoto, dat duurt wel ongeveer 10 dagen. Inclusief dus het ritueel slachten van een koe, eerste slok alcohol en de parade voor de ouderen van het dorp. Ja. En het gaat dus allemaal om de volwassenwording van een jonge man. En daar is die Adumu-dans, die is daar ook een deel van. En mensen gaan dan allemaal in een kringetje staan. En ze gaan dan op een ritmische zang gaan ze heel hoog springen.
Oké, okay. Ja. Maar dan niet begrijpen waarom je deze bij sport behandelt.
Ja, precies. Ja. Nou, er zijn weinig stammen en groepen in de wereld, denk ik, die hoger springen dan de Maasai. En
ze zijn ook heel lang Maasai.
Ja,
je ziet ze altijd. In ieder geval Kenia zie je ze. Je weet gewoon bijna meteen zeker. Oh, dat is een Maasai.
Heeft iemand ze ooit verteld dat je daar ook medailles mee kan winnen?
Met hoogspringen,
ja. Ja, maar ze springen dus wel iets anders. Want de Fosbury Flop, weet je wel, de manier waarop je met hoogspringen springt. Zij springen dus met hun lichaam kaarsrecht zo hoog mogelijk.
Oh, ja.
Dus je moet echt rechtop blijven, zeg maar. En je hielen mogen tussen de sprongen ook niet de grond raken. En er zit dus wel een beetje een soort van competitief element in vast, dat op het moment dat jij de hoogste springt, dan heb je de eerste keuze als het gaat om je toekomstige vrouw. Wow. Dus je moet wel je best doen.
Ja, ja.
Nou, we zijn weer bij het einde gekomen, boys. Waar gaan wij Tanzania voor bellen?
Onze snackbars mogen Tanzania wel bellen. Voor die chips mayai.
Ja.
Gewoon zo'n...
En die Zanzibar pizza.
En die Zanzibar pizza, ja, precies. Gewoon een frietje met een gebakken ei erop. Met kruiden en een pizza met crème fraîche en scherpe saus. Nou ja,
Oké, en wat gaan we missen als Tanzania nu ophoudt te bestaan?
Ja, ja, waar moet je beginnen?
Wat niet.
Ja, precies. Dan ze niet.
Ja. Ja, ja, nou ja, dat gaat dus op een gegeven moment wel een beetje ophouden te bestaan. Ja, nee, ja, goed, die Serengeti die gaan we missen en die Great Migration natuurlijk.
De grootste leegstaande, grootste berg in Afrika.
Ja, ja, en ik ga...
Of Zanzibar ook wel missen.
De gletsjer op de Gili ook wel echt missen. Oh, okay. Want die gaat wel echt ophouden te bestaan.
Ja, ja, ja.
Oké, okay, en we zijn één dag in Tanzania. Wat gaan we dan doen?
Ja, simpel. Ik ga op de rand van die krater zitten. Zeg maar, als ik om achter me kijk dat ik de Serengeti zie, als ik voor me kijk dat ik neerkijk op die krater met een verrekijker, kom maar door.
Ja, ja, ik denk het ook. Ik ga ook naar die krater.
Ja, ik ga. Ja, je hebt, hoeveel dagen zei je dat je nodig hebt om de Kili te beklimmen?
5 tot 9 dagen.
En met die...
Maar ja, ik heb ook heel stoer gedaan over die Mount Cameroon, dus je mag het ook wel doen.
Ja, en
ja, jij wil die kabelbaan testen.
En met die kabelbaan?
Ja, 20 minuutjes.
Ja, nou goed, dan ga ik dalen en dan ga ik naar boven rennen. Kijk hoe ver ik kan komen. Ja.
Dit was weer een hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Portugal. Qua Heri.